Ben zijn allemaal hier aan het bereiken.
Nee, maar hij was eigenlijk net. Ik weet dat hij nou gedaan heeft, jongen. Maar gisteravond vond ik het. En ik zeg, ik ben hem niet, jongen. Hij zegt van.
Dan is dat een leeg.
Ja, nee, dat vind ik
ook. Nee, want jij mag. Ja, anders wel, maar jij bent geen raadslid. Jij mag niet. Maar misschien heb je het doorgegeven. Dat is het.
Ja.
Oké, dat is ook prima, ja. Thank you. achter willen hebben, dan staat het daar.
Voor morgen $3, eind 2030. Mooie blauwe.
Dan hier net.
Hè? Zegt in de mooie blauwe pas.
Ja, ik heb alleen geen stropdas omgedaan. Ik dacht, heb ik nou geen zin in.
Ik ook niet.
Zo'n mooi
plan.
Het is veel te warm.
Nee.
Veel te warm, toch?
Ja, er valt een stilte, maar dat is eigenlijk nog niet de bedoeling. Want de bedoeling is dat we exact om 10:45 beginnen. Waarom beginnen we precies om 10:45? Omdat alle kinderen op de basisscholen in de Beemster meekijken. We hebben internet en dit wordt ook uitgezonden. Het is zo'n bijzondere dag, 4 juli. 400 jaar polder. En dat willen wij graag met u delen. Ik heb de opdracht mogen krijgen om... dit officiële stuk, bijzondere raadsvergadering, te leiden. En dat doe ik met veel plezier, uiteraard. Ik ga u ook meteen welkom heten, want ik denk dat het ook goed is. Dames en heren, raadsleden, en ik mis er twee. En dat is Caroline van den Berg, die komt iets later. En dat is de heer Fabriek Leander, die komt helemaal niet. Die had andere verplichtingen. Oud-bestuurders van de gemeente, u bent in grote getalen gekomen. En daar ben ik heel erg trots op dat u dat heeft willen doen. Dat geeft ook aan dat de verbondenheid met u, van u met de polder, heel groot is. Oud-bestuurders van het waterschap De Waterlanden, ook van harte welkom op deze 4 juli, jaar des Heerens 2012. Secretaris mevrouw Kroeze, u zit op de publieke tribune, hoort eigenlijk niet tijdens een raadsvergadering. Hé jongen, wat kom jij hier doen? Wat kom jij hier doen? Wie ben jij? Chrissy Boots. Oké, Chris, ga jij maar even aan het einde zitten op die zetel. Meneer commandeur, let wel op je en wil je niet aan de knopjes komen, Chris? Wil je dat absoluut niet doen? Goed, ik ben helemaal van mijn apropos. Wethouders, de heren Hefting, Klaver... en Dinks. Deze bijzondere raadsvergadering vertelt over gisteren, vandaag en morgen. U ziet hier ook het college van de toekomst. Vertegenwoordigers van STURS van onze vier scholen, van vier onze basisscholen. De Bonte Klaver in de Noord, de Loerdenschool in de West, de Bloeiende Perelaar in de Zuidoost. En de blauwe morgenster in de Middenbeemster. En waar het schoffie vandaan komt, Chrissy Boots, ik weet het niet. Pien van der Helm. Steek je vinger maar even op Pien. Lea Overstegen. Lulu. Stoutenbeek en Fleur Brink. Wat er zo direct gaat gebeuren, gaat vanzelf. We hebben dat een paar keer... voorbereid. En de burgemeester heeft consequent gevraagd wat gaat er allemaal gebeuren en hij weet dus helemaal van niets. Onthoudt u dat heel goed. En die weet ook echt van niets. Dat ziet u aan het einde wel wat er gaat gebeuren. Laat het spel beginnen en geniet van vroeger, van vandaag en morgen.
Goedemorgen, dames en heren. Ik ben Tjerk Doornenbouw en ik mag u als waterschapbestuurder meenemen in de beginjaren van de Beemster. Het proces om tot droogmaking van de Beemstermeer te komen is zonder meer fascinerend. Goed, er waren in de omgeving al enkele kleine poldertjes en plasjes ingepolderd, maar het grote Beemstermeer, dat was toch een ongekende uitdaging. Waarom? Kort en goed. De waterwolf knabbelde met elke storm aan de veenoevers. Er was behoefte aan nieuw land. Voor voedselproductie. Amsterdam immers groeide en bloeide. Maar ook ruimte voor buitenverblijven. Enkele jaren na de oprichting van de VOC bleek een juist moment om het octrooi, de vergunning, aan te vragen. Rijke kooplieden wilden graag investeren. De molentechniek was ontdekt en in ontwikkeling. En in Leiden werden goede landmeters opgeleid. Van al die mensen die aan de Beemsterwieg hebben gestaan, wil ik er nu een paar noemen. Sleutelfiguren in het denkwerk, in het plannen maken en in het uitvoeren. Ik zou mijn verhaal zo kunnen beginnen. Er waren eens drie heren. De rijke koopman Dirk van Os, de beëdigd landmeter Lucas Zink en de molenmaker Jan Adriaanszoon.
Meneer Doornenbouw, mag ik Tjerk zeggen?
Ja, dat mag. Maar hoe heet jij eigenlijk? Maar ik wilde net mijn verhaal beginnen.
Ik ben Pien. Tjerk, je kunt kort zijn. Beemster bestaat 400 jaar en iedereen weet toch dat het de rijke kooplieden uit Amsterdam, waaronder Dirk van Os en de hoge ambtenaren van het Hof van Holland zijn geweest die het droogmakingsplan hebben opgepakt.
Ik ben Lea en wil even zeggen dat Prins Maurits de aanzet heeft gegeven voor goed onderwijs in Leiden. Landmeters en kaartenmakers leerden te werken met nieuwe landmeetinstrumenten als de Hollandse cirkel. En ze kregen wiskundelessen en rekenden met Rijnlandse roeden, voeten en duimen. En de kaarten werden gesneden in koperen platen.
Mijn naam is Lulu. Wat wij ook geleerd hebben, is dat de plannen werden ontwikkeld in de geest van de Renaissance. Een moeilijk woord voor wedergeboorte. Romeinse en Griekse ideeën uit de oudheid werden toegepast. Zuivere vierkanten en verhoudingen volgens de gulden snede. Dit vind je allemaal terug in het ontwerp.
Ik heet Fleur. Tjerk, je noemde Jan Adriaanszoon, maar tijdens de droogmaking kreeg hij al een nieuwe achternaam. Leegwater, met een H. Het beeld van Leegwater staat voor het herenhuis. Erg trots was hij op zijn werk, dat zie je ook. Hij mocht toezicht houden op het bouwen van de molens en heeft hier in de Beemster zoveel geleerd dat hij later bij veel droogmakingsprojecten gevraagd werd.
Zeg, waar gaat het allemaal over, zeg? De wolf knabbelt. Een Hollandse cirkel plus duim draaien, zink, goud en koper en een leeg waterhoofd.
Zeg, jongeman, hoe was jouw naam ook alweer?
Chris, meneer de burgemeester.
Ik ben niet de burgemeester, ik ben de plaatsvervangend voorzitter, ja? En wil je nu je mond houden en goed luisteren, straks kom ik bij je om alles even aan je te vragen wat je wel goed gehoord hebt, ja? Dan kan je alles weer vertellen. Meneer Doornenbouw, gaat uw gang hoor. Sorry.
Ja, de bekende kost dus. Ik ben onder de indruk hoor. Die weet te veel. Dat slaan we dus over. Ik stap meteen naar 10 april 1608. In het slot Purmerstein vond de aanbesteding plaats van het maken van de Beemsterdijk. Het dijkwerk was verdeeld in zo'n 400 percelen. Het eerste perceel werd gemijnd door Jan Adriaanszoon Jonkind uit Burghorn. Leegwater heeft het opgeschreven. Jonkind kreeg een vat bier ten beste. Het werk kon beginnen met honderden arbeiders uit de streek, uit Holland en zelfs uit het buitenland.
Een Europese aanbesteding met alcohol?
Ja. Zo zou je het wel kunnen noemen. Maar laten we doorgaan. Alles zag er goed uit. De ringvaart uitgegraven, de dijk opgeworpen en verschillende molens draaiden al. Echter, op 20 januari 1610 was het noodweer. De Waterlandse zeedijk brak door en het water kwam tot de verse Beemsterdijk. De dijk begaf het op verschillende plaatsen. Veel van het werk is verloren gegaan. Dus krachten verzamelen en opnieuw beginnen. De investeerders stonden nog achter het plan.
Jack, die buitenlandse aannemer.
Ja, ja, er was een Engelsman. Hij zag de ellende en is zonder op zijn geld te wachten teruggegaan naar zijn geboorteland. Maar vreugde, mensen. In juni 1611 was er zoveel water weggepompt dat de bodem over het grootste deel van de polder droog kwam te liggen. De landmeters durfden het aan om in de zware, natte klei de wegen, tochten en kavels uit te zetten. Leegwater ging met vele rijpers, met manden en zakken, lopend de polder in om de laatste vissen te rapen. Een jaar later, 4 juli 1612, vandaag precies 4 eeuwen terug, beste mensen, werden de prinsen Maurits en Frederik Hendrik ontvangen in een tent op de plek waar nu het herenhuis staat. Leegwater vond het een hele eer om de prinsen aan tafel te mogen bedienen. De polder was droog en het polderbestuur stond voor taak om dijken, wegen, tochten en molens te onderhouden. Maar ook rechtspraak, onderwijs, kerken en armenzorg hoorden tot de taak. Dijkgraven en heemraden dreven de schouw en dronken op de groei en de bloei van waterschap de Beemster. Tot zover mijn bijdrage over de eerste eeuw Beemster.
De eerste eeuw, je hebt het vooral gehad over de droogmaking, niet over de eerste huis in Midden-Beemster, de bouw van de kerk en het plaatsen en verplaatsen van molens.
Ik vond dat Jerk wel een mooi verhaal had over de droogmaking. Dat is toch het belangrijkste van water naar land.
Maar hij zou ook wel wat meer kunnen zeggen over die vissers. Die konden niet meer vissen op het Beemster meer. Als ik visser was, zou ik niet blij zijn. Misschien zou ik zelfs wel proberen die duik door te steken.
En ze dronken op de groei en de bloei. Dat mag best, want hier is toch een grote prestatie geleverd.
Ja, ook door Tjerk. We horen straks wel hoe het verder gaat. Dankjewel, Tjerk.
Zo, Chris, en wat heb jij allemaal gehoord?
Een Engels jong faalt in Nederlands werk en het ging over de bloeiende Beemster en een jonge visser die de dijk wil doorsteken of zo.
Beter luisteren.
Ook een hele goede morgen allemaal. Ik ben Jos de Vries uit Noord-Beemster en ik ga verder met het verhaal van Tjerk. En ik vertel u uit de periode 1700 tot 1800.
Jos?
Nee, help. Gewoon meneer de Vries.
Meneer de Vries, wat is uw beroep?
Oh ja, vergeten. Ik ben ook jarenlang waterschapsbestuurder geweest. Heemraad in het gefuseerde waterschap De Waterlanden. Met het kantoor hier in Midden-Beemster. En ik houd me nu bezig met natuur, recreatie en landschappen.
Dank u wel. Gaat ie door.
Ik zie het voor me. De jonge Beemster, groene weide. Want voor akkerbouw bleek de grond toch te nat. Het polderbestuur stond voor de taak de waterbeheersing zo goed en zo kwaad mogelijk te regelen. Afhankelijk waren ze van flinke wind om het overtollig water met de molens weg te malen. De dijk werd goed geschouwd, gecontroleerd. Want een goede dijk is toch het antwoord op het risico van het wonen onder de zeespiegel.
Op stelten lopen.
Ja, maar op stelten lopen van 3 meter hoogte, dat is voor mij niet weggelegd. Een goede dijk was en is nog steeds van levensbelang. Dat bleek in 1717. Op de eerste kerstdag brak de Assendelverdijk door. Ten zuiden van Beemster is veel land ondergelopen. Gelukkig was de Beemsterdijk stevig en hoog genoeg. Maar je gaat wel twijfelen. Enkele hoofdingelanden, dat zijn de leden van het algemeen bestuur, gingen met de secretaris in een boot op een inspectietocht door de ringvaart. Er werd ook toen al een dijkwacht ingesteld. En dat was logistiek goed geregeld. De wakers ontmoetten elkaar op ontmoetingsplaatsen, zoals de werven en de molens langs de dijk. Daar konden ze hun bevindingen uitwisselen. Deze plaatsen werden goed bevoorraad met bier, kaarsen, olie, lantaarns en brandhout. En wat bleek, gelukkig, de dijk was veilig, de Beemster bleef gespaard.
Dat is wel spannend, meneer de Heemraad. Ik denk dat de bewoners van nu niet zo bang zijn om onder de zeespiegel te wonen.
Helemaal terecht, je hebt gelijk. En dat komt vooral omdat we met onze moderne middelen alles veel beter kunnen regelen. Maar ook vandaag de dag zijn er ook bedreigingen, zoals klimaatverandering en zeespiegelrijzing.
Graag even terug naar die 18e eeuw. Het polderbestuur deed toch wel veel meer dan die waterhuishouding.
Je hebt helemaal gelijk, Lea, wat een kwaliteit. Je weet veel. Het polderbestuur kreeg toen allerlei zaken op de bestuurstafel. Ik zal wat voorbeelden geven. Instructies vaststellen voor de kerkmeesters, de aanschaf van een brandspuit en het vaststellen van een reglement voor de brandspuit.
Een reglement voor de brandspuit?
Ja, een reglement voor het gebruik van de spuit. Ook de vrijwillige brandweer in die dagen moesten zich aan de regels houden. Een flinke ploeg mensen. In het archief is terug te vinden de generale brandmeesters, bestierders van de spuitslang en de pijp, waterpompers en de andere bedieners. Ook was er overleg met Purmerend, De Rijp en Schermerhorn over hulpverlening in voorkomende gevallen.
Doe nou brandjes blussen met Purmerend en De Rijp.
Ja, ja, in De Rijp wisten ze het al. Met brand en die houten huizen.
Chris, niet zo wiebelen. Let je eigenlijk nog wel op?
Ja, meneer de voorzitter. Ik bedoel plaatsvervanger. Ben ze met Purmerend, De Rijp en de veiligheidsregio?
Meneer de Vries, een grote taak. In die jaren was toch een zorg voor armen en wezen.
Ja, ja, de zorgsector. De gang van zaken in het weeshuis werd ook keurig in een reglement vastgelegd. Zoals de taak van de regenten, de inkoop van linnen en wollengoed, de aanbesteding voor het bakken van brood. Maar ook de functie-eis voor de dagelijks beheerder van het weeshuis, dat heette de zogenaamde binnenmoeder, dat moest een bejaarde en bekwame vrouw zonder kinderen zijn. Het was een keiharde tijd. Ik zal het illustreren met het verslag van de molenschouw door dijkgraaf Alewijn in 1722. Hij was op bezoek bij Adriaan Kruid, de molenaar op de draaiorde molengang, en heeft al daar bevonden de grote armoede en zeer miserabele staat van de kinderen. De vrouw leefde niet meer en Adriaan was niet in staat om en de molen en op zijn kinderen te letten. Het polderbestuur heeft toen een mogelijke oplossing besproken. Adriaan Kruid laten verhuizen naar Oosten of West-Indië en zien kinderen te brengen in het weeshuis. Exempt het jongste kind bij iemand te besteden.
Nou, dat vind ik wel heel erg. De vader wordt gewoon zonder kinderen het land uitgestuurd. Dat zou tegenwoordig niet meer kunnen.
Ja, en dit is maar één van de vele gevallen van ellende. We kunnen het ook nog hebben over de veestapel in de Beemsterpolder, die grotendeels verloren ging door de pest of door de grote muizenplaag. Alles werd opgevreten, maar het is feest vandaag. Laat ik eindigen met een wat leuker bericht uit de zorgsector. We lezen 1775. Op voorstel van de baljuw, de dijkgraaf en de hoogheemraden wordt besloten om Elsje van Zuilen, die door haar hoge ouderdom van bijna 80 jaren niet meer in staat was als vroedvrouw te fungeren en reeds in die functie gedurende 50 jaren had waargenomen, haar traktement te laten behouden en haar leven lang gedurende te laten genieten de sommen van 150 guldens. Op naar de volgende eeuw, de Franse tijd. Dank u wel.
Meneer de Vries, u ook bedankt. U heeft laten zien dat het leven onder de zeespiegel in die 18e eeuw best moeilijk was.
Ja, best moeilijk, maar wel een tijd dat de bestuurders over de problemen nadachten en veel gingen regelen.
Voorzitter, ik weet waar het over ging.
Chris, laat het maar eens horen.
Nou, Adriaan die werd het land uitgezet en die natuurbeheerder had de pest. Ja, in muizen bedoel ik. Oh ja, en Elsje die kreeg pensioen. Krijg je tegenwoordig nog pensioen?
Geen vragen stellen, Chris. Alleen maar luisteren. En of jij pensioen krijgt later, nou, dat weet ik nog niet, hoor.
Bonjour, mesdames et messieurs. Mes amis, je suis Peter van Forst. Ça veut dire, le nom, c'est Pierre du plus avant. Ici, mon histoire du 19e siècle. Ik mag de draad oppakken en we verplaatsen ons naar de derde eeuw van onze jarige polder, de 19e eeuw. De Fransen kwamen in ons land en met de Fransen is het dijksbestuur gesplitst in een waterschapsbestuur voor de waterstaatstaken en een gemeentebestuur voor de burgerlijke taken, zoals onderwijs, rechtspraak.
Meneer Van Voorst, sorry dat ik u onderbreek, maar u begon volgens mij net in het Frans. Ik ben nog niet zo ver. Wilt u zeggen dat de mensen uit uw periode Frans moesten spreken en schrijven?
Pien, je bent Pientje Pinter. Goed dat je me er even voor op de vingers tikt. Ik zei dat ik Peter van Voorst ben en dat ik mijn bijdrage ga leveren voor de 19e eeuw. Frans spreken en schrijven, nou, Napoleon, die kleine man, die zou het wel gewild hebben. Maar zo streng werd dat niet opgelegd. Wel zijn er heel veel Franse woorden in onze taal binnengeslopen. Binnengeslopen.
Gelukkig.
We moeten meneer Van Voorst aan het woord laten. U had het over de rechtspraak. Mag ik vragen hoe de rechtspraak in zijn werk ging? We hadden hier toch geen rechtbank met gevangenis?
Vanaf 1799 huurt het gemeentebestuur, toen nog municipaliteit genoemd, hè, in het Frans, municipaliteit, voor 30 jaar het herenhuis om een rechtdagen te houden. Rechtdagen waren dagen waarop recht gesproken werd in civiele en strafzaken. Nee, er was geen gevangenis hier, maar de straffen waren er niet minder om. Alles gebeurde buiten. Lichte overtreders stonden te kijken op het schavot of aan de schandpaal. Voor een ernstig vergrijp werden regelmatig lijfstraffen uitgedeeld. Brandmerken was er één van. Op de rechterschouder van zware wetsovertreders werd een brandmerk aangebracht. De gemeente Beemster had een schavot, er was een vuurpot, er was een brandijzer met een eigen brandmerk. Tot de afschaffing in 1854 werden de lijfstraffen bij het herenhuis, voor het herenhuis, op straat uitgedeeld.
Met zo'n tattoo, oh, brandmerk, ben je eigenlijk levenslang gestraft.
Een koe jou zo'n tattoo op je schouder.
Sst.
Ja, Chris, op je schouder voor het leven getekend. Laten we maar snel naar een ander onderwerp gaan. Heel belangrijk, de ontwikkelingen in de agrarische wereld. De ontwikkelingen in de agrarische wereld. Het toenmalige gemeentebestuur hechtte enorm aan een gezonde veestapel in de polder. Zo werd in 1804 de stierenhouderij onder het beheer van burgemeester en wethouders gesteld. De gemeente had eigen keurmeesters en 2 boellopers. Boellopers, misschien is hier nog wel een ex-boelloper in de zaal. Wie weet. Die boellopers die gingen onder horengeschal met de stieren langs de boerderij.
Hadden de boeren dan niet hun eigen stieren?
Een gezonde veestapel krijg je met kalfjes van een sterke rastier als vader.
Een soort stamboek dus?
Ja, precies. Er werd toen al veel waarde gehecht aan vee met goed vlees en veel melk. Ook waren de Beemster boeren vooruitstrevend in de kaasbereiding. Aanvankelijk op een eigen boerderij en later in kleine kaasfabriekjes. Wouter Sluis en Jan Stuit die hadden zo'n kleine kaasfabriek aan de Volgerweg. In 1886 werd op de hoek Zuiderweg-Middenweg, dus tegenover die stolp van de familie Schuitenmaker, voeg ik even aan toe, de eerste coöperatieve kaasfabriek De Hoop opgericht. De fabriek werd aangedreven door een stoommachine aan de eeuwenoude traditie van het verwerken van melk op de boerderij. Zelf kwam daarmee langzamerhand een einde.
Met de stoommachine kwam er ook een einde aan de molens. Het polderbestuur wilde niet meer afhankelijk zijn van de wind voor de bemaling, toch?
Klopt, Pien, helemaal. Maar aan het begin van de 19e eeuw werden de molens nog voorzien van vijzels in plaats van de minder rendabele schepraderen. En later nog de veel sterkere ijzeren wiekenkassen, wiekenassen. Ik ben geen deskundige op dat gebied. Het gaat niet over orgels. Maar met de komst van de stoommachine en dus de stoomgemalen werden de molens verkocht en verplaatst naar andere polders. Ook hierin liep de Beemster voorop.
Wel jammer dat er geen molens meer zijn in de Beemster.
Oh, we hebben nog een korenmolen, de nachtegaal.
Ik bedoel de watermolens. En nou, die nachtegaal, het wordt tijd dat die weer vleugeltjes krijgt en weer lekker gaat zingen.
Meneer Van Voorst, hadden we met de komst van het gemeente Beemster ook al een gemeentehuis? Dit gebouw stond er in ieder geval nog niet.
Er was in al die jaren helemaal geen gemeentehuis in de Beemster. De gemeentesecretarie van de Beemster stond in, jawel, Purmerend. In een pandje aan de Peperstraat. Wat natuurlijk gesloopt is, want alles is daar nieuw. Om precies te zijn. Wel is er vergaderd in de Beemster. Aanvankelijk in de kerkenkamer, in de toren, naast de toren dus, dat was de consistorie, hier in Middenbeemster. De Franse tijd bracht ook de scheiding van kerk en staat. En om die reden kocht de gemeente in 1800 het herenhuis voor haar vergaderingen, want die gemeentebestuurders werden dus als het ware de kerk uitgekegeld.
Dus de raadsvergadering in het herenhuis en het gemeentehuis in Purmerend.
Klopt. De gemeenteambtenaren van de Beemster bleven tot 1880 in de Peperstraat in Purmerend. Dus geschiedenis herhaalt zich. Het overbrugt 130 jaar en daarna is het niet meer Peperstraat, maar Purmersteenweg wat het voorland wordt. En in 1880, toen kregen de ambtenaren een eigen plekje hier in Middenbeemster. In het hulppostkantoor, dat stond aan de Rijperweg tegenover het landje. Meiden, jullie zijn aardig gebekt om van die kleine witte dan maar te zwijgen. Mannetje. Maar het gold zeker niet voor jullie leeftijdgenoten in de 19e eeuw. Toch werden in die tijd scholen gebouwd in de Beemster. Hier in de Middenbeemster aan de Rijperweg. Vlakbij tegenover Zwaansvliet en op het terrein waar nu de supermarkt is gevestigd. Later gaf het bestuur van het waterschap stukje grond in erfpacht, dat wil zeggen dus in huur, voor een schooltje bij de kerk. En dat gebouw staat er nog steeds, dat is onder de linde vandaag de dag. In Westbeemster verrees naast de kerk een klooster, een prachtig wit gebouw, nu nog, en dat was dus ook een school. Spreid over de Beemster werd lesgegeven in kleine schooltjes op de kruispunten. We herkennen ze nog, Purmerenderweg, Brederweg, Volgerweg, Nekkerweg en Volgerweg, Jisperweg.
Wel mooi zo verspreid over de Beemster, dan hoefden ze niet zo aan te fietsen.
Fietsen? Vergeet het. Oh, vergeet het maar. Er waren nog nauwelijks verharde wegen, laat staan fietspaden.
De wegen waren kleiwegen, moeras. Met veel neerslag, vrijwel onbegaanbaar. Voor de voetgangers, kerkgangers, werden schelpenpaden in de Beemster aangelegd. Halverwege de eeuw, in 1850 ongeveer, werden de eerste klinkerwegen aangelegd. Van Purmerend naar het Middenbeemster, van Middenbeemster naar Avenhorren, van Middenbeemster naar de Rijp. En in 1867 werd pas het centrum van Middenbeemster, het beroemde kruisdorp hier, daar werd het Marktplein, werd voor het eerst bestraat.
Maar ja, er waren toch geen auto's of fietsen in die jaren.
Klopt, alles ging met de benenwagen. En als je mazzel had, kon je meeliften op een boerenwagen of op een hondenkar. In de 19e eeuw dus, mede door de Franse overheersing, was er een ontwikkeling in de polder op gang gekomen van mechanisering, scholing, verharding van wegen, goede veestapel, kaasfabriekjes, noem het een stuk kwaliteitsverbetering. Dus samengevat vooruitgang als een soort opmaat naar de 20e eeuw. Dank u wel.
Het lijkt zo gewoon nu. De scholen, de verharde wegen, de grote kaasfabriek. Hier is wel een ontwikkeling aan vooraf gegaan. Dank u wel, meneer Van Voorst.
Nou, Chris, vertel eens, waar ging het allemaal over?
Over veel te veel. 19e eeuw en zo, van hondenkar naar stoommachine.
Oké, dat wordt een opstel, hè? Goed zo, jongen. Bedankt.
Goedemorgen, geachte aanwezigen. Jeugd van de toekomst. Mijn naam is Jan Dolf Abraham. En evenals de vorige spreker ben ik een oud raadslid van Beemster. Aan mij de taak om wat historisch licht te laten schijnen op de periode van 1900 tot heden. Voorwaar, een moeilijke taak, want in die 20e eeuw is veel gebeurd, heel veel zelfs. Denk aan de twee wereldoorlogen. Denk aan de wederopbouw, de uitbreiding van Midden- en Zuidoost-Beemster, nutsvoorzieningen, mechanisering in de landbouw, groente- en bloementeelt in kassen, een ontwateringsplan met nieuwe gemalen, bouw van het gemeentehuis en nogmaals bouw van een gemeentehuis. De tramlijn, het asfalteren van de klinkerwegen waar Peter het net over had, de aanleg van fietspaden, duurzaam veilige inrichting van wegen, ontwikkeling bij de kaasfabriek tot over de landsgrenzen bekende Beemster kaas, de waterschapsconcentratie, het predicaat werelderfgoed, het project des Beemsters, eigenlijk veel te veel om in die paar minuten die ik krijg te behandelen. Het is moeilijk een keus te maken.
Meneer Abraham, mogen wij dan wat kiezen?
Volgens mij weet die Abraham veel te veel.
Ga nog op.
Ja, Pien, dat lijkt me een uitstekend idee. Maar ik weet niet of ik overal een antwoord heb, maar dat zien we dan wel.
Mag ik dan beginnen? Wij hebben natuurlijk op school al veel geleerd over de Beemster. Toch denk ik dat u ons wat meer kan vertellen over de Beemster in de Tweede Wereldoorlog.
Ja, ik zal proberen dat samen te vatten. Het was een nare periode, een hele nare periode. In vergelijking met de oorlogsjaren in de stad viel het hier nog mee. Maar de bezetters drukten een zware stempel op het leven in de polder. En we hebben zelfs een NSB-burgemeester gehad. Ook in Beemster was een ondergrondse die met de beperkte middelen de strijd aanging. Velen hebben het niet overleefd. En afgelopen 4 mei, met dodenherdenking, zijn ze weer herdacht. In de hongerwinter zijn veel stedelingen naar de Beemster gefietst of gelopen. En die kwamen dan voornamelijk uit Amsterdam. Om hier eten te kopen. Op het platteland, met veel boerderijen. Daar was nog wel wat te halen.
Wat weet je van het onder water zitten? Is de Beemster weer Beemster meer geworden?
Nou, ja, nee, ja, nee. Een beetje zou je kunnen zeggen. Het zit zo, in de kring van forten van de stelling van Amsterdam, dat is ook een werelderfgoed, zit in de Zuiddijk de inundatiesluis. Bedoeld om water vanuit het Noord-Hollands kanaal in de Beemster te laten stromen. En in 1940, in de meidagen, bij het uitbreken van de oorlog, is die sluis voor de eerste keer gebruikt met de bedoeling om de aanvallers, de Duitsers dus, tegen te houden. En de zuidkant van Beemster die stond vrij snel onder water. En wel zoveel dat je moeilijk met gemotoriseerd verkeer over de wegen kon, maar er stond weer te weinig water om erover te kunnen varen. En aan het eind van de oorlog is vanaf 7 maart 1944 tot de bevrijding de zuidkant weer onder water gezet. Maar nu op bevel van de bezetters, op bevel van de Duitsers. En door het hoge water zijn toen 17.000 vruchtbomen afgestorven.
Weet je, ze willen het Wiegenpolder ook onder water zetten.
Stil nou, Chris, dat staat toch helemaal niet in het script? De andere sprekers hebben veel verteld over het waterschap en de gemeente. U zei dat er in de laatste eeuw 2 maal een gemeentehuis is gebouwd. En volgens mij is ook het waterschap naar Midden-Beemster gekomen. Zij zijn uit Purmerend weggestuurd.
Nou, Lulu, weggestuurd niet helemaal. Ja, onze overheid. Laat ik met het waterschap beginnen. Tot 1961 was het polderhuis in Purmerend, dus ook in Purmerend, in de Hoogstraat. En het polderbestuur kocht de domineeswoning aan de Middenweg en verhuisde dus daarmee naar het hart van de polder. En in de 80e jaren was er de fusiegolf bij de Noord-Hollandse waterschappen. Beemster ging op in de waterlanden. En 20 jaar later was er weer een fusie. Nu in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Met de kantoor in Heerhugowaard. Dan de gemeente Beemster. Ja, in de Leegwaterstraat werd een postkantoor gebouwd. Waar enkele jaren later de gemeentesecretarie in gevestigd werd. De raadsvergaderingen bleven in het herenhuis, in het kleine zaaltje op de bovenverdieping. De huisvesting voor onze ambtenaren werd langzamerhand te klein, veel te klein. Men sprak al van de eerste Nederlandse stapelbureaus. Blij waren we dat het plan van Cornelis de Jong hier op deze plek kon worden gerealiseerd.
En er was een fusiedreiging voor de gemeente.
Ja. Eigenlijk is die er altijd al geweest, Fleur. Natuurlijk ontkomt ook Beemster er niet aan om na te denken over functioneren en toekomst. Dat was al in 1920. Toen vroeg de raad, de gemeenteraad van Purmerend, aan ons, het gemeentebestuur van Beemster, om een voorstel van burgemeester Kooijman, dat was dus de burgemeester van Purmerend, te steunen om Beemster en Purmerend samen te voegen. Deze gedachte alleen al werd toen direct de grond ingeboord. En nu, bijna 100 jaar later, is een samenwerking op ambtelijk niveau met Purmerend bijna een feit. Maar de raad blijft hier. De Beemster Ringvaart wordt nog steeds gezien als de grens van onze gemeente. Ik denk dat ik moet afsluiten. Hebben jullie nog een laatste vraag, dames?
Ja, meneer Abraham. Vindt u het leuk dat wij nu een bekend werelderfgoed zijn?
Nou en of, Pien. Leuk. Trots. Trots dat wij dit predicaat hebben gekregen. UNESCO was onder indruk van het eerste grote droogmakingsproject in dit Lage Holland. En de geometrische inrichting waar Tjerk over heeft gesproken is zelfs na 400 jaar nog steeds zichtbaar aanwezig. Dit predicaat is niet alleen een waardering om trots op te zijn. Het geeft ook een verantwoordelijkheid om de polder samen met het Hoogheemraadschap zorgvuldig te bewaren en te beheren. En dit is ook de reden geweest om het project des Beemsters te starten. Dat is een kwaliteitsteam van deskundigen en die houdt de vinger aan de pols van de ruimtelijke ordening en adviseert onze raad in moeilijke vraagstukken op dit gebied. En mijn wens is dan ook, nu 400 jaar, om net als de polderbestuurders vroeger deden, te drinken op de groeiende bloei van onze polder, Beemster. En ik zou daarbij als oud-bestuurder van de gemeente aan toe willen voegen, des Beemsters.
Vader Abraham is al trots op de jongjarige Beemster.
Ja, Chris, dat heb je goed begrepen. Dat klopt. Tevreden zo?
Ja, dat heeft u mooi gezegd. Wij willen eigenlijk ook over een jaar of 10, 15 solliciteren bij het kwaliteitsteam om het historisch geweten te kunnen vervolgen.
Pien, dat lijkt me een hartstikke goed idee.
Nou, met het kwaliteitsteam komt het dan wel goed, maar ik zou tegen die tijd ook wel een baantje willen. Kan ik geen voorzitter worden?
Probeer het.
Kunnen we straks over praten, Chris? Dames, college van de toekomst, willen jullie de huidige collegeleden en de gemeentesecretaris naar hun plaats begeleiden? De burgemeester mag nog even blijven zitten. Ik wil wel even een applaus voor onze dames. Ja, en onze heer eigenlijk hoor, ons schoffie. Mag ook wel even.
Zo, wethouders en gemeentesecretaris, wees welkom in deze bijzondere raadsvergadering. Zoals Pien net zei, het historisch geweten te vervolgen. De hele gemeenteraad van de Beemster wil absoluut bestuurlijk zelfstandig blijven. En daar is geen enkele discussie over. Burgemeester, het college van de toekomst brengt zo direct de polder in mini-vorm binnen. Als het binnenkomt, dan verzoek ik u zo direct, burgemeester, in het midden van de raadzaal te gaan staan. We hadden hem heel goed verstopt in dit huis. Vandaar. Nee. Burgemeester, u ziet hier de polder. In die polder zit een cadeau, met veel liefde ontworpen en gemaakt door Mirjam Golverdingen de Kok. Voordat Mirjam de polder opent, wil ik u een opdracht meegeven. Het is een ambtsketen. Zorg als burgemeester goed voor deze ambtsketen. Vertegenwoordig onze Beemster in en buiten onze polder met trots. En dat kunt u heel goed, dat weten wij. En bij overdracht van uw functie, geef die opdracht door aan uw opvolger. Opdat de ambtsketen nog 400 jaar lang in een zelfstandig bestuurlijke Beemster gedragen mag worden. Mag ik verzoeken iedereen te gaan staan, want dit is een historisch moment. Mirjam, ga je gang. Chris. Burgemeester. Ja, burgemeester, heeft u die oude niet voor één keer?
Nou, Chris. Staat hij aan, Chris? Nou, Chris, dat was je toch weer even gelukt, hè?
Ja.
Oké. Okay. Zo. Even showen. Ja.
Ik vind het prachtig. Ik laat hem straks zien.
Burgemeester, zou u zetel willen innemen en mag ik iedereen verzoeken te gaan zitten? Burgemeester, voordat ik u het woord geef, wil ik nog een aantal mensen bedanken. De schrijver van de teksten, een Beemsterling in hart en nieren zeg ik altijd, Gervien Pielagen, compliment. Onze kinderen, en daar mag je apen trots op zijn, hartstikke bedankt jongens. De sprekers, bedankt. Kortom, dat was de cast van de voorstelling van vandaag. Onze beide griffiers, Kees Jongens en Hielke Jager, die hebben ontzettend veel gedaan, ook met de techniek, om het voor elkaar te krijgen. Carina Hanekamp, Esra, waar ben je? Ga even staan. Esra Patat. Françoise de Gooier, bedankt. Ja, en de voorbereidingen voor de Amstketen, die waren heel spannend. Het eerste gesprek met Els en Carine, met de ontwerpster Mirjam. Ja, dat was heel spannend. Hoe geef je een opdracht mee en hoe vertaal je dat in een Amstketen? En de opdracht werd geformuleerd. En vervolgens kwam er een prijskaartje dat wij alle drie door de stoel heen zakten. Ik ben onmiddellijk naar de vertegenwoordigers van de raad gegaan, de fractievoorzitters. Ik heb het probleem voorgelegd. En ik heb de opdracht gekregen om dit dan maar te doen. Mirjam, de kok. Je bent er geweldig, waar zit je? Je bent er geweldig in geslaagd. Complimenten. En Rani de Hoesson, die daarnaast zit, ga staan, die heeft het gietwerk verzorgd. En ja, burgemeester, als je op reis gaat met een Amstketen, hebben wij een reisetuietje laten maken. Daar zit een heel mooi wapen, het oude wapen, waar we zo trots op zijn van onze polder, staat daarop. En dat is gemaakt door Niels Meijers van het stoffeerdersbedrijf Kasmeijers, dat jij uiteraard kent. Het schitterende reisetui, complimenten. En uiteraard bedank ik u, meneer de burgemeester, dat u mij toestemming heeft gegeven om dit dingetje te organiseren. Dank u wel.
Ja, dames en heren, blijf verrast. Oké, ik moet even wachten. Dames en heren, blijf verrast, zoals ik al zei. De organisator van deze bijeenkomst had me van de week laten weten dat ik aan het eind van deze feestelijke vergadering, mag ik wel zeggen, of ik nog iets wilde zeggen. Ik zeg nou, dat doe ik wel, maar ik laat me eerst verrassen. Het is namelijk zo dat, en ik vond dat eigenlijk ja, heel vervelend dat ik compleet buiten de organisatie van deze bijzondere raadsvergadering ben gehouden. Ik wist natuurlijk wel dat er een nieuwe ambtsketen in de maak was, maar dat was ook het enige. En dat is gewoon heel erg moeilijk, in ieder geval voor mij. Dus ik heb af en toe wel geprobeerd hier en daar te vissen van, goh, hoe groot is hij en kan ik hem zo in de binnenzak steken? Want ja, je wilt toch weten hoe men, ja, zo'n ambtsketen, het is nog niet niks. Het is toch iets wat representant is voor het ambt van burgemeester. Hoe dat eruit gaat zien. Maar gaandeweg het ontwerp. En Mirjam, ik ben echt heel erg trots op deze ambtsketen. Maar gaandeweg het ontwerpproces kreeg ik wel signalen door van deze of gene dat die erg prachtig wordt. Zou worden. En ja, dat is ook inderdaad gebeurd. Heel erg blij met de geste van de raad om de burgemeester een nieuwe ambtsketen te geven. Het is niet mijn ambtsketen. Ik heb hem te leen. En zoals terecht ook door de plaatsvervangend voorzitter gezegd is, is hij bestemd voor de burgemeester en zal straks, en niemand weet wanneer, doorgegeven moeten worden aan de volgende burgemeester. En daarmee een symbool van de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente Beemster. Ik heb enkele hele verrassende nieuwtjes gehoord over de locatie waar onze ambtenaren toch 100 jaar geleden schijnen gewerkt te hebben. En meestal is het zo dat de geschiedenis zich herhaalt, maar ik dacht zelf wel van nou, wat wij in Beemster doen, of van plan zijn te gaan doen, moet ik zeggen, is toch wel heel bijzonder. En blijkt dat dat gewoon ruim 100 jaar geleden ook al zo was. Bestuurlijk zelfstandig is wat wij willen. Maar we willen dat op een goede manier doen. Wij willen dezelfde kwaliteit houden. Of liever nog betere kwaliteit leveren. We willen onze kwetsbaarheid verminderen. En we willen dat ook nog efficiënter doen. En we zitten in een proces dat we dat denken op te lossen door samen te werken met onze grote broer. Die historisch gezien, permanent heb ik het dan over, die historisch gezien ook steeds dingen met Beemster heeft samengedaan, bestuurlijk, maar zowel als op handelsgebied als op agrarisch gebied. Daar is wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Deze ambtsketen is wat mij betreft dan ook het symbool dat we met z'n allen ervoor gaan zorgen dat dat een succes wordt, maar ook, en dat is het uiteindelijk doel, dat we met z'n allen er ook voor zorgen dat Beemster tot in lengte van jaren bestuurlijk zelfstandig zal zijn en dat wij als Beemsterlingen over onze eigen zaken blijven gaan en dat we onze eigen beslissingen nemen. Als dat de opdracht is die aan deze nieuwe ambtsketen hangt, dan zal ik die opdracht met verve vervullen. En zal ik ook aan mijn eventuele opvolger over heel veel jaren hetzelfde gaan zeggen. Zorg goed voor de Beemster. Draag die ambtsketen met trots en zorg dat we met z'n allen het goede blijven doen in deze prachtige polder. Ik dank u zeer en nogmaals gemeenteraad, heel erg bedankt dat de burgemeester een nieuwe ambtsketen heeft en dat ik hem nog een tijdje mag dragen. Hartelijk dank.
Ja, voordat de burgemeester weggaat of deze vergadering beëindigt, wil ik toch wel de oude ambtsketen terug hebben, want het heeft een geldse waarde. Heb je die bij je?
Ja, ik zal dat doen. Kijk, ik zal dat doen en nou snapt u meteen hoe het straks is als ik ergens anders met ambtsketen moet verschijnen. Want de oude, die had ik zo in mijn binnenzak, die zit in dit zakje en die geef ik graag aan u.
Zit die daar echt in?
Kom. Okay. Hij zit er echt in. Oké. Okay.
Dames en heren, rest mij om, net zoals de plaatsvervangend voorzitter, alle medewerkers aan deze bijzondere raadsvergadering hartelijk te danken. Ik wil alle aanwezigen hartelijk danken voor het feit dat ze hier zijn, dat ze dit bijzondere moment met ons als raad hebben mee willen vieren. En ja, rest mij nog één taak en dat is het sluiten van deze vergadering. Wat ik bij deze doe, ik sluit de vergadering.
Met je performance. Dank je wel. Allemaal goed gedaan.
Bedankt.